In de shop van het AD ontdek je de leukste aanbiedingen voor thuis en eropuit. Ga samen op minivakantie, beleef dagjes en avondjes uit of scoort de gekke producten. Wacht niet langer en bezoek vandaag nog ad.nl/shop.
Ik ben Angelique Kunst en ik heb de podcast In de Ban van Rian gemaakt. En deze is nu genomineerd voor een Dutch Podcast Award. Help jij me aan de overwinning? Je kan stemmen via podcastawards.nl/stem. Alvast heel hartelijk bedankt.
Nog 22 dagen.
Tot het WK voetbal. Dit is de WK countdown van het AD.
Maarten Wijfels, het is nog 3 weken en een dag. Dan gaat het WK beginnen. Ja, komen drassenschreden dichterbij. We zitten midden nog in competities, in Europese overwinteren of niet en dat soort zaken. Maar toch moet het gewoon alvast over het WK gaan hebben. En Oranje, was het een goede week voor Louis van Gaal, denk je?
Nou, nee.
Oh, wacht. Ja, dan wacht even hoor.
Ik ben er klaar voor.
Ik denk dat je dat op zichzelf best goed analyseert.
Ook van Gaal moet met de tijd mee.
Dat ik ben een emotioneel figuur.
De Van Gaalometer.
Ja, daar gaat hij erin natuurlijk, hè? Waarom was wat was er niet goed op de Van Gaalometer?
Ja, nou ja, ik heb de eerste aflevering vrij stellig toch gezegd van nou, als Ajax zo eens wat pakken slaag krijgt in Europa, dat heeft geen invloed op die spelers. Want Van Gaal spelen ze ander systeem, andere trainer, andere omgeving. Maar nu dat blijft duren, weet ik toch niet of dat toch niet een beetje negatief uitpakt. En ja, je hoeft maar naar Steven Bergwijn te kijken. Die loopt met zijn ziel onder zijn arm bij Ajax.
Ja.
Eerst op links. Nou, tegen Liverpool kwam hij in de uitwedstrijd dan niet aan. Nou, dan nu op rechts. Ja, daar gebeurt er helemaal niks. Heeft in de laatste 188 minuten in Europa geen schot op doel gelost. Ja, is wel een gevoelsmens. Nou ja, dan moet Van Gaal toch even in de kleine of de beperkte tijd die er is, daar moet hij echt wel even mee aan de slag.
Knuffelen in Zeist.
ja, dat. En om hem als voorbeeld te noemen, Remco Pasveer, die heeft sinds...
Die had nooit in Oranje moeten staan, die twee wedstrijden.
Nou ja, wat zei Pierre van Hooijdonk ervan? Je maakt van de huiswijn niet de exclusieve wijn of zo. Ja, we moeten wel eerlijk zijn. Die is niet stabiel gebleven sinds dat Oranje debuut. Vervolgens heb je Kenneth Taylor. Hebben we hier ook besproken. Een van de jonge spelers is nu toch even een blessuretje. Komt wel terug, maar ja, houdt hij zijn plek nog bij Ajax. Hoeft niet nadelig te zijn dat hij even iets minder speelt. Gewoon qua speeltijd. Ja. Maar ja, maakt alles voor het eerst mee. Ja, er moet een plan komen hoe je met zo'n jongen omgaat. Dus ja, neem je die wel of niet mee naar een WK? Het zijn allemaal vraagtekens die toch rond Ajax spelen.
Maar is er een Ajax speler die wel enigszins in vorm is nu? Want ik bedoel, anders...
Timber. Wel zeggen, Timber heeft het ook moeilijker. Maar die doet niks geks of zo. Je zag wel tegen Liverpool dat Brobbey mocht eindelijk een keer... kreeg zijn kans in een grote Europese wedstrijd. En maakte dat, zover hij het kon waarmaken, maakte hij dat wel waar. Stond natuurlijk aan de basis van de eerste twee kansen van Ajax. Had geen enkel ontzag voor Van Dijk. Sweepte hem een keer in een duel tegen de grond. Of sweepte hem opzij. Dat vond ik wel een speler die zit er wel lekker in. Dus ik denk dat hij heeft punten gescoord deze week.
Is niet heel ongunstig. Want bedoel, als je naar die spitspositie kijkt van Oranje. Bergwijn, wat je net al zegt, scoort al niet. Die heeft ongeveer een pep talk nodig in de Zeisterbossen al voordat ze gaan. Ja. Depay speelt al weken niet of nauwelijks.
Ja.
Ja, dan moeten we voorheen nog wel iemand hebben met een beetje wedstrijdritme.
Ja, daarom. Nou ja, daarom is volgens mij bespraken we dat vorige week. Is Danjuma wordt met argusogen gevolgd. Maar goed, om dan even erop terug te komen. In die zin, de spelers van Ajax, dat is geen feest momenteel.
Maar is het dus dan handig om een derde van je selectie te laten bestaan uit spelers die niet met dat hele lekkere gevoel zometeen je trainingskamp binnenkomen?
Dat is natuurlijk best een vraag. Alleen, dan moet je ook kijken naar de alternatieven. Die zijn er niet op elke positie.
Nee.
Maar als je het dan hebt over Xavi Simons. Dan is dat een speler die voor hem was het weer een prachtige week. Mm-hmm. Tenminste, in elk geval de wedstrijd tegen Arsenal. En ik denk, als jij Louis van Gaal bent en je zit voor tv. En je ziet dan hoe zo'n jongetje zonder enig complex tegen Arsenal weer mede de kar trekt. ja, dan komt hij toch die komt steeds nadrukkelijker in beeld om mee te gaan.
Is dat een Van Gaal voetballer, Simons?
Ja, zeker. Ja. Maar waarom ook? Omdat hij zo veelzijdig is. En het Nederlands elftal is nog steeds op zoek naar een speler die, als het een keer nodig is, als weer de switch wordt gemaakt naar 4-3-3, die bijvoorbeeld ook vanaf de rechterkant kan spelen. Hij is geen echte buitenspeler, maar hij kan die positie wel op een goede manier invullen. Hij heeft die dribbel, hij kan iemand uitspelen, hij doet ook verdedigend mee. Dus dat kan. Maar hij kan ook in de spits, hij kan op 10, hij kan eventueel op een middenveldpositie. En valt hij in, dan brengt hij... En brengt hij inderdaad, hij speelt met een soort beginnersgeest. Maar in die beginnersgeest maakt hij geen beginnersfouten.
Ja.
Omdat hij al op dat hogere niveau is geweest bij Paris Saint-Germain, weet hij al precies wat er gevraagd wordt in topwedstrijden. Dus je valt hier daar geen buil aan. En je ziet het toch voor je als in 2014, als Memphis Depay inviel, dan viel hij ook zonder complex in. Ik zie het persoonlijk voor me dat Van Gaal tegen Simons zegt: Simons. Die tweede helft tegen Ecuador, die is voor jou. En daar gaat hij.
Ja.
Dus ja, die klopt echt nadrukkelijk op de deur.
Ja, want hij is in vorm, dat zie je toch ook in de wedstrijden in de Eredivisie.
Ja, zeker. Maar hij is zo slim. Je zag tegen Arsenal ook van de week. Dan gaan ze met 3 man, breken ze uit PSV. En dan denk je, god, ik ben benieuwd. Waar gaat Simons nou nog ruimte vinden? En dan loopt hij ineens vogeltje vrij in die aanval. Dat je denkt, ja, dat had hij al lang gezien waar hij naartoe moest. Zijn spelintelligentie is heel hoog. En hij combineert het ook met hele goede balbehandeling ook. En hij heeft ook een beetje Luis Suarez in zijn spel. Hè? Hij maakte namelijk dat doelpunt dat afgekeurd werd. Dan is het een soort kruip-door-sluip-door goal. Dat die spelers van Arsenal denken, nou, waar is die bal nou? En dan frommelt hij hem zo tussen wat benen door. En dan heeft hij hem ineens vrij en dan legt hij hem in doel.
Ja.
En hij zoekt ook eens een opstootje met Arsenal spelers. Is hij ook niet bang van. Ja, het hart van Ruud van Nistelrooy heeft hij al gestolen, trainer. En ik denk als je hem bij Louis van Gaal zet, die twee kunnen ook lezen en schrijven meteen.
Maar je zegt net, met Kenneth Taylor moet je goed nadenken over je moet een plan maken. Dat moet met Simons dan ook toch, want die is net zo oud.
Ja. Dat blijft nog een beetje mijn reserve. Dat ik denk van hij heeft nu dit half jaar. Een half jaar is het niet eens. Nou, PSV is in juli natuurlijk begonnen met voorbereiden op die Champions League voorrondes. Dus het juli, augustus, september, oktober. Ja, november wordt dat zijn 5e maand zometeen. Is wel veel voor een speler die bij Paris Saint-Germain wel voetbalde, maar nog weinig minuten echt op het hoogste niveau.
Maar hij speelde in het begin ook niet alles, hè, Simons? Hij heeft ook een paar keer op de bank gezeten.
Nee, dat klopt, maar hij speelt toch wel... nu speelt hij toch echt wel heel veel mee. Dus dat blijft toch oppassen. Maar goed, hij zou voor het Nederlands elftal ook geen basisspeler hoeven zijn. Nee. Hè? Dus dat kan misschien schelen. Maar dat is leuk om te zien. En
die
jongen is terug. Nou ja, dat had ik al gezegd. Die gaat ook zeker mee. Geen enkele twijfel. Alleen, het is wel ook voor Van Gaal wel lekker om te zien. Als hij invalt, dan heeft hij ook echt impact. En dat wil je.
Ja.
Er moet een spits in komen. Het is meteen alarmfase 1 voor tegenstanders. En dat zal, als je dan toch die pool van Nederland ziet. Qatar, ja, dat zijn relatief kleine spelers. Je ziet een dik Nanninga moment voor je. WK-finale 78. Er komt de bal voor en Nanninga die komt invliegen als een soort kamikaze. Dat beeld heb ik wel op mijn netvlies. Als het zo straks tegen Qatar ook zo gaat.
Hoe maar dan even het lijstje. Want als je dan kijkt, Bergwijn sowieso mee. De Jong zeg jij mee. Depay mee. Brobbie, vraagteken.
Ja.
Dan Juma.
Ja, Brobbie dan Juma. Ja, kijk, vorige week al gezegd. Ik denk als je er dan één laat afvallen. Malen zou dan toch de pineut kunnen zijn.
Mm-hmm.
Ja, Weghorst. Ja, Weghorst. Wat moet je daarmee? Hè? Van Gaal heeft wel gezegd dat hij in principe 2 pinchhitters ziet. Zou het nog kunnen, maar ja, je kunt niet iedereen meenemen.
Nee, precies.
Vincent Janssen.
Ja.
Vincent Janssen of Brobbie. Gaat hij echt de keus maken? Een van de twee. Ja, wie laat je dan thuis? Janssen Janssen en Brobbie zijn allebei buffels. Alleen de een is een buffel voor 90 minuten en de ander is een buffel voor 45. Als Brobbie een hele wedstrijd moet spelen, dat lukt hem nog niet.
Nee.
Dus is dat een afweging? Omdat Depay ook al blessuregevoelig is, neem je er dan nog een mee die niet aantoonbare hele wedstrijden speelt. Ja, dat zijn nog wel afwegingen die ze nog wel te maken hebben, hoor.
Mag ik dan even nog iets positiefs gaan? Frenkie de Jong, die de laatste weken bij Barcelona speelt. En ook zeker op zijn positie, zoals hij zou moeten spelen.
Ja. Ja, nee, helemaal waar. Ik had het niet gedacht, een maand geleden. Nee. Dat hij nog eens... Hij heeft nu vier wedstrijden achter elkaar gespeeld. Nou, dat is een luxe. Dat was nog niet gebeurd. Drie wedstrijden achter elkaar was nog niet gebeurd dit seizoen. Nee. Frenkie de Jong is een hele goed lachse jongen. Maar een beetje cynisch moet hij toch wel worden van hoe dat gaat bij Barcelona. Want toch zijn concurrent voor de positie centraal voor de verdediging. Hè, waar ook Van Gaal hem bij het Nederlands elftal neerzet. Dat is Sergio Busquets. En die krijgt bijna elke wedstrijd een gele kaart.
Ja.
Omdat het nu echt wel moeilijk wordt met het niveau. Alleen ja, Xavi. Ik hoorde zelfs het verhaal dat Xavi en Busquets samen op vakantie gaan in de zomer.
Dat mag, maar dan moet hij niet. Busquets natuurlijk. Ja. Nou, weet je wat ik frappant vond? Het verhaal dat uit Barcelona kwam, dat Xavi vindt dat Frenkie de Jong prima staat op de positie van Busquets voor de verdediging. Maar eigenlijk wilde hij hem hoger zetten. Hij kan aanvallend nog meer brengen als hij... Maar de jongens toch een speler die het spel echt voor zich moet hebben?
Nou ja, dat
of zien wij nu iets? Of zien wij iets? Wat missen wij iets?
Nou nee, zo ziet hij het zelf ook. Ja, op een of andere manier wordt er toch steeds gedacht dat het wel kan hem nog verder naar voren laten spelen. Maar hij excelleert als hij wat achter de bal speelt. En je ziet het ook mooi bij Barcelona. Ik heb er ook op zitten letten. Dan hebben ze een aanval en dan lopen er vijf man naar voren. En dan zie je hem halverwege die aanval zie je hem afhaken. Omdat hij al denkt, hey, wacht even. Ik denk aan de restverdediging. Of aan de bal die er weer uitgespeeld kan worden. Hè, dat we weer een oplossing naar de andere, zeg maar, van links naar rechts kunnen verplaatsen. Dus daar is hij mee bezig. En hij is minder bezig met van, oh, dan moet ik als zesde speler voor het doel komen. En dan, nee, hij weet, Lewandowski maakt ze wel. Dus ja, zijn natuur ligt gewoon dat eerste aanspeelpunt zijn voor de verdediging. Een keer of 80 tot 100 per wedstrijd aan de bal komen. En dat zie je nu in de statistieken. Hij is nu weer meer aan de bal. Zeker die wedstrijd die hij tegen Villarreal laatst. Toen speelde hij op de positie van Busquets die op de bank zat. Ja, toen kreeg hij staande ovatie van het publiek.
Ja, en nog één naam noemen even bij Oranje de Ligt. Bij Bayern München speelde de Champions League echt een hele goede wedstrijd.
Ja, dat is goed. Want die centrale verdedigers, als je de drie wilt opstellen, dan heb je ook het liefst dat die alle drie ook echt iets doen bij een club. En de Ligt, wat dat betreft, zit daar een opgaande lijn in.
Wij hebben al in deze podcast vaak besproken de tegenstanders van Oranje. Dat je zei, ik ga de laatste weken voor het WK eens kijken hoe het eraan toe gaat. Maar Qatar speelt oefenwedstrijden. Dus je kan gewoon de schotel aanzetten in Huize Wijfels. En even kijken naar Qatar, toch? Op je vrije dinsdagmiddag.
Ja. Qatar-Guatemala had je vorige week.
Daar blijf je voor thuis.
Dat is, als jij hebt het laatst gehad over 9 uur wedstrijden in de Eredivisie.
Ja.
Guatemala om 9 uur. Jen?
Ja.
Chips erbij.
En dan lekker zitten onderuit op het bankie. Hè? Ja.
Nee, maar het is wel wonderlijk. Hè, dat er is geen bondscoach. Al die, zeg maar, 31 bondscoaches hebben geen enkele voorbereidingstijd. En er is één bondscoach die is al 5 maanden met zijn hele selectie op allerlei trainingskampen, oefenwedstrijden. Alles kan.
Ja.
De Qatarese competitie loopt gewoon door, maar ze hebben gewoon de internationals bij de clubs weggehaald. En de kampioen van vorig jaar, Al Sadd, de oude club van Xavi ook, die staat nu 9e. En dat wordt gewoon geaccepteerd, want dat WK, daar moet Qatar een goed figuur slaan.
Maar dit Qatar kan toch niet in de eerste ronde er kansloos van afgaan? 3 wedstrijden, speelt 0 punten.
Nee, maar daarom. Dat moet een soort Korea-verhaal worden met Guus Hiddink toen. Zoveel kwaliteit hebben ze misschien niet. Want Korea had echt wel een aantal goede voetballers. Maar ja, daar is nu zoveel in geïnvesteerd. En wat ik ervan zie, maar ook wat ik ervan hoor vanuit de Oranje-staf. Ze zijn ook in de zomer bekeken. Het is wel een degelijk elftal. Ze kunnen heel compact kunnen ze spelen. En dat hoeft geen walkover te worden.
Nee, dat denkt iedereen gelijk natuurlijk. Hè? Ook Qatar, walkover, klaar en door.
Nee, maar het voordeel blijft wel op voorhand dan toch dat je Qatar de derde wedstrijd is. Het is voor hun natuurlijk wel echt helemaal nieuw dat je met de druk van een WK en ook nog De intensiteit, het feit dat het in eigen land is, iedereen verwacht er toch wat van. Ja, als je ze dan in de derde wedstrijd is, wel gunstiger dan in de eerste wedstrijd. Want dan zijn het zo'n ninja's die op je rug springen en, ja. En niet meer loslaten.
Ja, want die hebben één doel natuurlijk. Die hebben één doel natuurlijk, gewoon gaan vlammen en laten zien hoe het gaat.
Ja, precies. Ja.
Maar goed, die ploeg is inderdaad wat je zegt, al 5 maanden in een soort van trainingskamp. Die zijn helemaal op elkaar ingespeeld. Dat is wel echt een mega groot verschil met al die andere landen natuurlijk die maar een weekje hebben.
Ja, kan natuurlijk ook tot sleur leiden. Hè? Ja. Maar dit is voor hun ook een once in a lifetime natuurlijk. Wanneer komen zij nog eens in deze situatie? Waarschijnlijk nooit dus.
Nee.
Dus dat gaan ze wel regelen dat die goed voor de dag komen. En verder kijk natuurlijk bij voetbal. Het loopt door. We hebben het vorige keer over Messi gehad. Die toch zijn angst uitsprak. Blessures. Nou, hij speelt wel zelf door en goed. Maar bijvoorbeeld Duitsland. Ja, daar is nu toch zorgen. Manuel Neuer geblesseerd. Ja. Er is een soort Weltmeisterschaft alarm. Of hoe je het dan ook noemt. Ja.
Nou ja.
Nu hebben ze wel in Ter Stegen een hele goede tweede keeper. Maar toch Neuer is wel een icoon. Dus...
Ja, blessures. Want ik moest ook denken, die wedstrijden van Ajax en PSV, van Ajax en Feyenoord die dit weekend zouden worden gespeeld, die zijn natuurlijk verplaatst.
Ja.
Dat is de wedstrijden die worden uiteindelijk een paar dagen voor de laatste speelronde gespeeld, vlak voor dat WK.
Ja. Ja.
Ook daar geldt natuurlijk ook weer, dan wordt het alleen maar erger natuurlijk. Dat moment van dat je denkt, mijn been even terugtrekken of als ik maar niks heb.
Zeker zo. Als jij Vitesse bent en je komt naar de arena om Ajax te bespelen, ja... Loop maar eens door, de eerste 5 minuten op
Bergwijn.
Klaassen of weet ik veel wie er speelt.
Wat is de staf nu nog aan het doen? Waar zijn ze mee bezig? Want het is nog 21, 22 dagen. Wat gebeurt er in de laatste fase? Want ze kunnen eigenlijk... Ja.
Nee, goed. Ze volgen al die spelers intensief. En dat doen ze anders ook. Maar nu, ja, ik denk dat ze ook in alternatieven kijken. Ze hebben wel in hun hoofd zeg maar een ideale 11. Maar ja, wat als Piet of Kees geblesseerd raakt? Welke combinaties? Zijn er nog dingen die je eventueel niet hebt kunnen proberen, waar je misschien op clubniveau nog een indruk van krijgt? Martin de Roon is nu geblesseerd.
Ja.
Van Gaal heeft gezegd, Frenkie de Jong, nou, een type Frenkie de Jong, een tweede type is er niet. Nee. Martin de Roon vult het op zijn manier in. Maar stel dat de Roon geblesseerd is en Frenkie de Jong zou iets hebben, wie is dan eventueel de derde? Dat zijn keuzes. Vinden ze dat Gravenberg dat toch voor in aanmerking komt? Of zeggen ze dan van, nou ja, dan moeten we kijken of we iets kunnen doen met Koopmeiners en Steven Berghuis.
Ja.
Allebei. Nu is het toch een van de twee. Dat zijn allemaal dingen die toch afgewogen worden ook.
Maar wordt dit wekelijks met elkaar besproken? Zijn er van die wekelijks van die vergaderingen met de staf?
Elke dinsdag is er een stafvergadering. Dat blijft doorgaan tot vlak voor het WK. Alleen ze doen het vaak via Teams. Of wat had jij laatst?
Nou, ja.
Het FaceTime-model, het Zoom-model, het Teams-model... ingeburgerd. En ik heb dat met verven gedaan.
Ja, ja. Dus elke week gaat dat geluid weer.
Nou ja, maar dat doen ze dus. Want ja. Van Gaal zelf is in Portugal momenteel. Die tankt daar eigenlijk.
Ja.
Die is zich aan het voorbereiden in Portugal. Dat heeft hij rust. Ook andere stafleden. Ze zijn toch ook nog even in het buitenland om... nu het nog even kan. En ja, daar volgen zij het voetbal ook. En ze kunnen inderdaad tegenwoordig met een van die modellen die jij noemde net. Ja, daar kun je overleg voeren.
Het FaceTime-model, het Zoom-model, het Teams-model.
Ja, kan allemaal.
Ingeburgerd.
Ja.
En ik heb dat met verven gedaan.
Zou Louis ook goed zijn met het Zencaster-model? Want wij nemen altijd op via Zencaster. Dan kunnen die gewoon in de podcast aanschuiven.
Ja. Nou ja, hij is een trouwe luisteraar, dus misschien kunnen we dat doen.
Ik denk dat het makkelijk kan gewoon tijdens WK. Nou goed, we hebben volgens mij de stand van het WK weer even doorgenomen. Volgende week, dan zit het nog maar 2 weken voor de start van het WK. Dan gaat het echt dichtbij komen.
Ja, nou ja, maar er is ook nog nieuws uit Qatar zelf. Het is voor de mensen thuis misschien minder interessant. Maar het ministerie daar heeft de coronatest afgeschaft.
Oh echt?
Zeg maar om het land in te komen. Dus dat betekent dat ook supporters die kant op gaan, je hoeft niet vooraf meer een coronatest te doen. Nou ja, dat is toch wel een doorbraak.
Ja.
Want je zal het maar hebben. Hè? Dan heb jij daar duizenden euro's betaald. En ze hebben daar slaapplekken in de woestijn gecreëerd. Weet ik veel wat. En dan zou je door een coronatest, die dan per ongeluk positief uitvalt, zou je niet kunnen afreizen.
Ja, dus iedereen mag nu gewoon daar naartoe. En als je daar corona krijgt, is het jouw zorg. En daarna kom je weer terug. En dan is het weer afgelopen.
Daar komt het wel op neer.
Oké. Nou ja, goed. Dat is voor de supporters die gaan. Is dat goed om te weten?
Dat lijkt me wel. En de emir van de week had een... Die was er klaar mee, hè, met de lastercampagne tegen Qatar. Heb je dat gezien?
Nee.
Ja, de emir heeft zich uitgesproken dat hij het belachelijk vindt dat alles in het negatieve wordt gesteld wat Qatar betreft. Mm-hmm. Dus dat krijg je toch. Hè. Je krijgt hier tegenreactie. Het is ook de vraag, de One Love armband.
Ja, precies.
Hè? Er is overleg geweest in Zurich met een aantal bonden. En die hebben de FIFA gemeld. Luister, wij willen met die band omspelen. De FIFA, ja, de reactie was zeer lauw. Mm-hmm. Alleen, er is geen officieel verbod nog uitgevaardigd. Maar dat gaat er waarschijnlijk wel komen, omdat er ook een president ligt. De bonden van Schotland, Engeland, Ierland en Wales, die wilden... In november heb je in Engeland het herdenken van de slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog. Mm-hmm. En daar wilden ze ook met een gedenkteken spelen op de shirts. En dat werd toen verboden door de FIFA. Dat het een politieke uiting zou zijn.
Ja.
Toen hebben ze gezegd, nou, we doen het wel. En dan nemen we de boetes voor lief. Ja, dat is ook de vraag. Hè? Durven de landen in Qatar het dan tijdens WK... Durven ze dat ook te zeggen? Van, joh, we doen het gewoon en de boete is voor ons.
En de emir van Qatar die zei tegen de journalisten...
Schrijf dat lekker in die krant van je.
Of niet? Of was die echt wat boos?
Juist niet. Schrijf het dus niet. Ja. Dat was eigenlijk zijn boodschap.
Volgens mij hebben we alles doorgenomen voor deze WK-countdown. Volgende week zijn we er weer. Gaan we kijken welke spelers een beetje in vorm zijn van Oranje. Welke spelers misschien wel geblesseerd zijn geraakt bij de andere landen. En dan gaan we richting het WK aftellen. Nog 22 dagen is het dan, tot het WK begint. Maarten, dank en tot volgende week.
Ja.
In de shop van het AD ontdek je de leukste aanbiedingen voor thuis en eropuit. Ga samen op minivakantie, beleef dagjes en avondjes uit of scoort de gekke producten. Wacht niet langer en bezoek vandaag nog ad.nl/shop.